Welkom bij Ontboezemingen. In deze podcast ga ik, Anne Rijmen, in elke aflevering in gesprek met een vrouw met borstkanker.
Daar riep bij mij wel zoiets op van, ja, ik ga er gewoon door. Dat is hetgeen dat ik voor mijn omgeving kan doen en ook voor mezelf.
6 vrouwen doen hun verhaal om voor anderen steun te kunnen zijn. Een thema dat me na aan het hart ligt, met een moeder die zelf borstkanker kreeg op jonge leeftijd en dat borstkankergen meteen doorgaf aan mij en mijn zussen. Ik praat met hen over hoe zij met de ziekte omgaan, over de moeilijke maar ook goede momenten en hoe het hun leven heeft veranderd. Je bent trouwens niet de enige luisteraar van deze podcast. Ook dokter en oncoloog Annelies Troch luistert mee.
Ze was fietsend als een gelukskind in Normandië toegekomen en had dan zelf bepaald dat dat de dag van haar genezing was. Ik was ook intens blij dat het haar gelukt was.
Aan het einde van elke aflevering vertelt ze hoe het gesprek bij haar is binnengekomen.
Wat ik wel heel krachtig vind bij haar is de manier waarop ze naar haar eigen verhaal kan terugblikken.
Goele is een prille vijftiger, heeft een partner Geert en maakt mij ongelooflijk rustig. Ze schrijft haar eigen verhaal en hoopt dat je kracht put uit deze aflevering. Dag Goele, goeiedag.
Hallo.
Hoe gaat het met jou?
Het gaat heel goed met mij.
Dat is fijn, dat is heel fijn om te horen. Waar zit je ergens in jouw traject?
Spontaan zeg ik dat alles achter de rug is, maar wellicht klinkt dat officieel zo nog niet. Het is nu een dikke 2,5 jaar geleden dat de diagnose gesteld is.
Ja. Dus je zit nu nog in een hormoonbehandeling?
Ja.
Ja, en dat duurt nog wel een paar jaar.
Ja.
Ja.
Toen is gezegd 5 à 10 jaar, dat is zo lang dat een deel van mij geworden is. Zo
ja, ja.
Een pilletje nemen 's morgens. Hè.
Ja. Nu, je zegt van bij begin 2,5 jaar geleden, je had cellulitis op je borst, dat je dacht.
Ja.
Maar eigenlijk, intuïtief, wist je van, oh, dat is hier niet goed wat ik aan het voelen ben. Klopt dat?
Ja, er kwam toch wel een ongerustheid. Die bedenking van... Oh, kun je nu cellulitis in je borsten ook krijgen? Maar het was wat plaatselijk een bepaalde zone. En dan een bepaalde nacht dat ik wakker lag, voelde ik precies toch iets. Maar ik had sowieso al niet de gewoonte van veel aan mijn borsten te voelen. Dus ja, dan toch maar snel een afspraak bij de huisarts gemaakt. Ja, en dan zit je ineens in een rollercoaster van het een naar het ander en... Word je wat geleefd, hè.
Ja. Is het ook zo, was het niet zo dat je dankzij de renovatie van je badkamer het ook halvelings ontdekt hebt?
Ja. Dat is heel stom. Ja, dat heb ik ook verteld aan degene die de badkamer vernieuwd heeft. Van ja, het is eigenlijk... Ja, we hebben er toen om gelachen. Hoe moet ik de spiegel hangen? Ja. En toen heb ik gezegd van... Ja, hang ze maar een beetje lager, dat ik zo eens naar mijn borsten kan kijken. Achteraf denk ik... Hoe kom ik toch tot die uitspraak? Want ik ben... Daarvoor had ik op zich wel niks met mijn borsten.
Mm-hmm.
Het is niet dat ik daar zo naar keek, maar dat was een grapje dat dan toch wel wat gevolgen had.
Ja. Zeg, en zeg je dat nu ook tegen jouw vriendinnen of tegen vrouwelijke collega's? Van, mannetjes, onderzoek toch wel af en toe je borsten. Ik deed dat nooit. Een chance dat ik dat gevoeld heb.
Op zich doe ik dat zo niet, maar ik vertel wel altijd het verhaal van... Doordat ik dat zo gezien heb, ben ik wel snel tot actie overgegaan. Dus ik heb niet de neiging om anderen te zeggen wat ze moeten doen of zo, maar door mijn verhaal te vertellen, mogen anderen dat daar wel zeker uit afleiden.
Ja, ja. Je zegt van ja, ik begin dan bij de huisarts en dan word je doorverwezen en doorverwezen. En waar was het dat je door had van, ja, dit is hier wel serieus aan het worden?
De huisarts heeft mij direct de dag nadien naar het... diagnosecentrum gestuurd, waar beelden werden gemaakt. En die radioloog heeft gezegd, ik stuur u door naar de borstkliniek, want ik vertrouw dit niet. En als ik mis ben, dan excuseer ik mij nu al. Mm. Dat vond ik zo'n bijzondere uitspraak.
Mm.
Dus hij heeft heel duidelijk gezegd van, volgens mij is het echt slecht.
Ja.
Maar ze liet dan toch nog wel even de opening van, wie weet heb ik toch het verkeerd gezien. En dan excuseer ik mij nu.
Ja.
Dat zijn zo van die uitspraken die dan zo bijblijven.
Die bijblijven, die blijven hangen. Hè?
Ja, ja.
En denk je dan toch van, ja, ik pak die opening van dat ze zegt van, ik zou kunnen mis zijn?
Dat weet ik eigenlijk niet meer wat ik dan juist deed. Want ik heb het zo echt op mij af laten komen. Van ja, ik moet nu snel dus naar de borstkliniek. En ik denk dat ik soms ook wel, ook in andere aspecten van mijn leven, kan ik soms zo mij voorbereiden op het ergste, want dan kan het meevallen.
Ja.
En nu viel het dan niet echt mee.
Nee.
Maar eigenlijk heb ik mij niet krampachtig zitten vasthouden aan dat.
Nee.
Omdat ze het eigenlijk ook met zo'n stelligheid zei van, ik vertrouw dit niet.
Ja.
En de huisarts had dat dan ook al gezegd.
Ja, dan
en ik zat zelf
al
ook al,
ja,
al met dat gevoel van, ja, dit is niet juist.
Zeg, en je krijgt die diagnose dan, als je zegt van, ja, ik ben niet echt, of ik bereid me niet echt voor of zo, heb je dan ook niks bekeken van, ja, hoe pakken mensen dit aan? Ik moet het even gaan googlen, ik moet lotgenoten gaan zoeken, ik moet folders bekijken rond borstkanker. Of heb je ook alles op jezelf laten afkomen?
Ja, ik wist, dit gaat mijn verhaal worden. Ik wist ook wel dat er vele verschillende vormen zijn, dat het zich op heel verschillende manieren de behandeling er kan uitzien. Het zal mijn verhaal zijn, want ik weet dat ik, toen ik dan in de borstkliniek was en er voor het eerst echt de bevestiging officieel kwam, dan kreeg ik dadelijk een boek mee. En dat boek heb ik tot nu nog altijd niet open gedaan. Daar stonden ook veel getuigenissen in, maar ik had er geen behoefte aan.
Nee.
Maar ik kan me voorstellen dat dat voor anderen anders is.
Ja.
Je leert jezelf ook maar kennen door erin te staan. Kunt je op voorhand dikwijls voorstellen van, ik ga dat zo doen of ja, ik ga daar dan veel aan hebben, maar het zal zijn zoals het is voor u. Hè.
Ja. Het klinkt een beetje zakelijker dan emotioneler. Zo. Was dat om jezelf te beschermen misschien?
Klinkt dat zakelijk?
Ja, zakelijk is misschien niet het juiste woord, maar eerder van, oké, dit is het nu, we gaan dat aanpakken, we gaan wel zien wat ervan komt. Ik ga ook zo precies, als dat je van mij overkomt, van ik ga hier ook niemand tot last zijn, ik ga er ook niet over zagen en klagen, ik ga even kop en schouders en huju.
Ja, ja.
Of ben ik nu te streng?
Ja, dat klinkt streng, want ik herken mezelf daar op zich niet in, maar in uw beschrijving herken ik mezelf wel. Zo van, ah ja, dat heet dus zakelijk.
Ik moest het ook maar een woord geven.
Nee, maar voor mij is er veel... Ik ben helemaal door elkaar geschud.
Ja.
Ik zat eerst alleen maar in mijn emotie van, wat is dit? En eigenlijk is er voor mij heel veel veranderd op het moment dat ik Geert heb zien benen.
Jouw partner?
Ja. En dus als ik dat nu zeg, dan schiet mijn gemoed weer vol.
Ja.
Dat is iemand die eigenlijk nooit weent. Ja, en ik denk dat dat zelfs voor hem nog veel erger geweest is dan voor mij. Zo ernaast staan, ik denk dat dat verschrikkelijk is. En dus dat riep bij mij wel zoiets op van, ja, ik ga er gewoon door.
Ja.
Dat is hetgeen dat ik voor mijn omgeving kan doen en ook voor mezelf.
Dus je moest niet alleen voor jezelf sterk zijn, maar ook voor je partner.
Ik wilde dat, want zij vroeg dat helemaal niet, hè? Of mijn omgeving. Nee, dat riep zo dat sterke in mij wel op.
Mm-hmm.
Ik weet ook niet of dat hij dat zelf echt ook beseft, dat het effect op mij geweest is.
Dat wou ik net vragen, van, had hij dat door?
Nee, denk ik niet. Ja, in het begin hebben we wel samen geweend, hè? En dan...
Heb je hem ontzien? Dat is heel raar dat ik dit moet vragen, omdat jij in het verhaal, tussen aanhalingstekens, de zieke bent... Heb je hem ontzien op een bepaald moment? Dat je dacht van, ja, dit is echt een minder goede dag. Maar ik zei dat het eigenlijk best wel goed gaat om hem te beschermen.
Nee, nee. Nee, dat ook niet. Nee, en, ja, ik weet ook niet of dat nu zo over Geert moet gaan, maar ik ben er zelf over begonnen. Ja. Ja, Geert is ook gewoon wel blijven werken. Het was ook coronatijd. Wat allemaal... Alles was zo anders.
Ja,
en,
ja, ja. Ja.
Ja, ik deed gewoon wat er moest gebeuren en hij, zonder dat er veel communicatie was, hij volgde mij.
Ja, ja, ja. Zeg maar, je bent bezig in dat traject. Je hebt je haar ook verloren?
Ja. Ik dacht nog...
Het te houden zeker?
Ja,
ja, dat hoor ik van iedereen.
Want ik heb zoveel haar en ik dacht, ja, er zal wel haar uitvallen en zo. We zullen wel zien wat het is.
Ik heb genoeg.
Ik heb toch genoeg, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Maar dat was dus niet het geval.
Nee.
En hoe kwam dat? Was daar een verklaring voor?
Ja.
Ja, want je hebt toch ijskappen. Hè? Bij sommigen werkt dat heel goed, dat je, als je een ijskap opzet of voor de handen.
Ah ja, nee, voeten. Ik had geen ijskap, omdat er tegen mij gezegd werd, dus de
gaat
soort
sowieso.
chemo die je krijgt, je gaat het zeker verliezen. En dat zal al duidelijk zichtbaar zijn tegen dat je een tweede keer komt, hadden ze gezegd.
En dat ze hadden gelijk.
Ja.
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 En hoe ging je daarmee om? Want jij bent een hele mooie vrouw met een volle bos haar. Ja,
dank je.
Ja, ja, goed lachen. Allee. Ja, nou, was dat week, ook van we gaan daardoor? Of?
De week dat mijn haar begon uit te vallen, dan had ik zo... Ik heb de haarpijn genoemd. Dat was zo echt... dan is het eigenlijk heel snel gegaan. En dat vond ik zelf het moeilijkst. Zo het zien uitvallen.
Mm-hmm.
Eens dat het dan... Dat er niet veel meer over schoot, dan heb ik dat zo zelf wat echt afzitten doen. zo met een tondeus. En dan, ja, en weer komt Geert in het verhaal. Die vond dat ik een heel mooi hoofd had. Want je hebt eigenlijk maar door hoe dat je hoofd, je schedel, de vorm van je schedel is, als je haar gewoon weg is. En ja, dat hielp om mij daar ook niet om te schamen.
Nee.
Ik had wel de... Ja, je moet dan zo een beslissing nemen, pruik of niet, want die moet dan besteld worden. En toen had ik mijn haar nog en wist ik niet, ja, ga ik die wel opzetten of niet? En ik had dan beslist van, ja, ik wil dat toch wel, want ik wil niet samenvallen met de kanker.
Mm-hmm.
En ik wil dus op plaatsen kunnen komen dat mensen die mij niet echt kennen...
Je hoeft dat ook niet te weten,
ja,
of niet.
Dus ja, dat ik het gewoon zelf kan beslissen, nu vertel ik het of nu vertel ik het niet. Maar ik heb eigenlijk die pruik maar heel weinig opgezet. Heel vaak met een mutsje. En zelfs als ik die pruik opzette, dan zette ik die soms ook wel af om te laten zien. Kijk, zo zie ik eruit. Allee, dus ik... Ja, ook daar heb ik weer gemerkt van, ah ja, zo is dat dus voor mij.
Ja. Als je zo'n pruik gaat kiezen, durf je dan voor een heel ander kapsel te gaan? Omdat je zegt van, oh, ik heb altijd al kort haar gewild, of zo'n pagekopje of zo, ik ga dan een keer doen.
Ja.
Of hou je toch vast aan, het, aan de vaste koep die je hebt?
Nee, ik heb... ja, dat was dan ook in coronatijd pruiken gaan kiezen met een mondmasker op. Vond ik ook niet zo makkelijk om te beslissen, zo wil ik eruit zien. Maar ik weet dat ik nadien een bericht heb gestuurd naar mijn familie, dat ik de keuze had ofwel als telefoniste of tv-presentatrice, of... Ik weet niet welke beelden dat ik gebruik, maar dat was zo, ja...
Je gaf het typetjes.
Ja, ik herkende mijzelf in niks en dan moet je toch iets kiezen. Ik ben ook altijd zo nogal trouw geweest aan... Ik doe mijn haar zo weinig experimenteren en dan, ja, zo'n pruik... Ja, je weet dan toch ook dat dat tijdelijk is...
Ja.
Ja, dus het is wel een ander model geweest dan.
Ja, en voor welk type ben je gegaan?
Ja, zo'n... Ik vond het wel een modern... zo met een bles en... Ja.
Iets anders, zeg.
Iets anders, ja.
Iets anders, ja. Heb je die nog?
Ik heb die aan mijn zus gegeven. Want mijn zus heeft echt... haarverlies. Allee, die draagt altijd een pruik.
De alopecia, zo noem je dat toch, hè?
Ja, ik ken de naam niet.
Ja, dus dat je haarverlies hebt, maar niet
en
door...
En niet terugkomt, ja. Dus ik heb tegen mijn zus, toen ik de aankondiging maakte van zo ziet mijn behandeling eruit, ik ga mijn haar zeker verliezen, dan heb ik in dat bericht ook gezet, dan worden we nog meer zussen dan we al zijn. Hè.
Ah, tof zeg. Ja, want dat is toch een stukje van jou dat je haar geeft. Vind ik toch uiteindelijk.
Ja. Hè? En ik weet niet of dat ze opzet.
Nee.
Ik denk het niet. Omdat zij gaat daar helemaal anders mee om. Zij heeft ook twee pruiken om te kunnen afwisselen, maar het zijn dan wel juist dezelfde, zodanig dat niemand het ziet.
Ah, ja.
Ja, dus dat is echt anders.
Ja. Als je nu terugkijkt op die periode, vind je van jezelf dat er iets veranderd is? Aan jouzelf zijnde als persoon? Of kan je zeggen, ik ben nog altijd dezelfde?
Nee, er is wel wat veranderd. Minstens mijn leven is al veranderd. Werk is veel minder belangrijk geworden. Ik heb ontdekt dat ik heel graag thuis ben. Ik heb ontdekt dat ik goed alleen kan zijn ook en dat ik dat ook graag doe. Het is niet dat ik mijzelf daarvoor zo niet kende, maar het is veel duidelijker.
Het is meer naar boven gekomen.
Het is meer naar boven gekomen, ja.
Ja. Zeg, en hoe deed je dat dan als je naar de borstkliniek moest of je moest een behandeling gaan? Nam je dan iemand mee of deed je dat ook gewoon liever alleen?
ik moest dat alleen doen in de coronatijd.
God, ja, die corona. Ja. Oh.
Maar ik vond dat eigenlijk helemaal ook oké om dat alleen te doen. Ja. Want eigenlijk heb ik er misschien zelfs ook wel deugd van gehad dat corona was. Omdat dan heel veel mensen zeiden van, oh, we kunnen niet op bezoek komen. En dus ik kreeg heel veel signalen van mensen die heel betrokken meeleefden. En dat was voor mij op dat moment genoeg. Dus dat is goed, hè.
Als je die dingen zo alleen wou doen, heb je dan zo een hoogsensitieve kant van jou ontdekt? Of was dat eerder van, ik wil niemand tot last zijn? Want ik heb bijvoorbeeld ook in het ziekenhuis gelegen met een reconstructie, preventieve mastectomie. En ik wou alles alleen doen. Mijn kinderen mochten niet naar het ziekenhuis komen. Ik wou mijn man niet zien. Ik wou alleen dokters zien. En ik had Netflix op mijn laptop staan. En ik was 10 dagen alleen. En ik vond dat heerlijk. Ik vond het zo tof. Ik moest mij niet sterk houden voor iemand. Mm-hmm. Ik moest niks laten zien aan iemand. Ik moest me niet verantwoorden waarom ik daar de zoveelste seizoen van Friends aan het kijken was. Oh, ja. Want ik kon toch niks anders doen. En daar heb ik ook wel ontdekt van, ik ben eigenlijk heel graag alleen. Mm-hmm. En iets dat ik nog niet wist van mezelf. Maar jij wist dat dan eigenlijk ergens, dat je basis wel ergens daar lag.
Ja, ja. Ja, ja, ik voel dat ook zo. Mm. Schrik een beetje van dat nieuws. Dat wist ik niet van u.
Ja, maar ja.
Ja. Ja. Ja, dat is ook een beslissing. Hè?
Ja, het is dat. Ja, natuurlijk.
Nee, maar ik heb in die periode, dat was dan dus coronatijd, en dus ik heb heel veel WhatsApp-berichten verstuurd en vaak ook dezelfde naar... Ik ben zo niet gestart met volg mij maar en ik schrijf wat en iedereen die het wil kan het lezen. Maar ik gebruikte dan wel een bericht nog eens opnieuw natuurlijk, zo van nou, dat verstuur ik.
En dat was voldoende voor jou?
Ja, en dat was voldoende. En als ik dan dat nu teruglees, want dat doe ik soms wel, dan zie ik daarin bijvoorbeeld staan van, nou ja, ik moet nu zo lang in het ziekenhuis blijven, maar voor mij is vakantie mij kunnen terugtrekken en tijd hebben om een boek te lezen. Dus dit is de perfecte omschrijving van vakantie, toch?
Ja.
Want ik word niet gestoord en ik kan lezen wanneer ik zin heb om te lezen en ik kan slapen wanneer ik dat voel. En,
ja. Zeg, je zegt van werk is niet meer zo belangrijk dan vroeger. Ben je ook beginnen twijfelen aan je job zelf? Want je staat in het onderwijs, je geeft les aan toekomstige leerkrachten. Heb je daaraan getwijfeld?
Heel erg.
Ja?
Ja.
Want dat is toch, dat is zo een mooie... volwaardige job, want je bent bezig met de toekomst van de toekomst.
Ja, maar ik voelde tegelijk ook wel wat er in onderwijs niet goed loopt. Ik werkte op dat moment op 2 plaatsen in de lerarenopleiding en ik was ook directeur van een lagere school. Ja, en zo verplicht afstand nemen van beide jobs deed mij ook wel nadenken, wat wil ik eigenlijk in de wereld zetten en dat mijn intentie is altijd goed geweest. Maar het, wat ik ervan terechtbracht, voldeed niet aan mijn normen. En dat was, in die periode was ik superkritisch. Maar dat is eigenlijk maar superkritisch naar mezelf.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk maar in de periode dat mijn behandeling helemaal voorbij was. Dus ik ben in mei heb ik de diagnose gekregen en dan ben ik het volgende schooljaar thuis gebleven. Terwijl dat mijn behandeling in januari afliep. Dus eigenlijk had ik dan een aantal maanden dat ik nog thuis bleef zonder dat er een behandeling was. Moest ik mezelf ook even wel van overtuigen van, mag ik nog wel thuis zijn? Want eigenlijk zou ik nu toch al wel kunnen beginnen. Maar dat is mijn moeilijkste periode geweest, omdat ik dan aan alles ben beginnen twijfelen.
Ook twijfelen aan je eigen kunnen?
Ja, ja, wat kan ik eigenlijk? En het is niet dat ik dan zo'n laag zelfbeeld heb, maar er is toch zo'n twijfelen aan waartoe wil ik bijdragen.
Mm-hmm.
En waar meen ik effect op te kunnen hebben. En het verhaal van onderwijs werd in mijn hoofd alleen maar groter. En de eisen van wat goed onderwijs is, die lat, die ging echt de hoogte in. Ik heb toen gebruik gemaakt van die organisatie Rentree, om een aantal gesprekken te hebben die mij heel erg hebben geholpen om terug te komen bij mijzelf en bij mijn diepste kern. En die tegelijk mij ook wel, confronteren is een zwaar woord, maar die mij ook wel brachten bij Ja, goeilijk, je bent ook niet één die zoiets iets helemaal nieuws gaat uitproberen. Hè? Dus misschien moet het toch maar blijven bij waar dat je al jaren u voor hebt gegeven. Maar dan heb ik wel die directiefunctie wel losgelaten.
Ah ja.
Die zat, ja, daar zat ik ook maar in de beginperiode, dus ik was dat daar ook echt nog aan het opbouwen. En die energie voelde ik niet meer om dat te willen doen.
Ja, die lijkt me ook zo'n beetje een filosofisch gevoelsmens. En ik denk dat je dat als directeur wat minder moet hebben, niet? Is dat niet dat je liever je kennis doorgeeft?
Dat zou wel eens kunnen.
Dat je niet zo die beslissingen moet maken waar dat je misschien niet altijd 100% achter staat.
Ja.
Of dat je het anders wil doen en je krijgt geen heel team mee, want jij bent de directeur en je ziet het anders. En...
Ja, en ook, dat was een halftijdse job, dus ik stond halftijds naast iemand anders en dat maakt het dan nog ingewikkelder.
Ja, absoluut.
Maar ik herken die omschrijving wel, ja.
Ja.
Zo met een visie zitten en dan... En dan als reactie van sommige leerkrachten, ja, maar kom het eens in mijn klas doen.
Ja
dan inderdaad, ik ben niet degene die het in uw klas moet doen.
Nee. Zeg, als we terug gaan naar deze zomer, je hebt een reconstructie gedaan.
Ja.
Hoe is die verlopen?
Heel goed.
Ben je blij? Ben je content?
Ik ben heel blij. Ja, ik heb daar op zich wel even over getwijfeld van... Moet ik dat doen of niet?
Mm-hmm.
Want als ik mezelf daar straks omschreef als iemand die niet zo met haar eigen borsten bezig was, dan was dat eigenlijk tot dan ook. Maar het is maar door de reconstructie te laten doen, dat ik me daarna pas gerealiseerd heb hoe verminkt ik mezelf gevoeld heb daarvoor.
Ja.
Ik heb zo vlak voor die reconstructie zo'n selfie gemaakt. Voor moest het zijn dat ik spijt heb van de reconstructie, dan kon ik naar die foto kijken van, ah ja, daarom deed ik het.
Ja.
Maar ik heb eigenlijk niet naar die foto moeten kijken. Het is, tot nu toe is het echt heel, heel goed.
Ja. Ik vond plastische chirurgen wel een volk apart, als ik dat zo mag zeggen.
Ja, zeker. Ja. Ik zeg ook altijd, plastische chirurgen, die moeten zich precies ook plastisch uitdrukken of zo.
Ja.
En ja, ik... Op zich is de plastic chirurg, ik heb daar geen slecht woord over, die benaderde haar deel van mijn behandeling heel zakelijk en die kon ik wel heel goed hebben eigenlijk.
Ik zei het toch in het begin van de podcast, hè? Ja, dat is wel. Je komt daar buiten met een tekening en er wordt uitgelegd dat het bloedvat gaat naar daar en dan wordt vastgehaald aan je borstbeen en dit wordt dit en dat wordt dat. En dan denk je van, ah ja, oké. Okay. En je stapt buiten en je denkt, wat? Dat is waar, hè?
Ja, en vooral, bij mij was het... zij zag mij de ochtend dat ik voor de eerste keer geopereerd werd, dus dat mijn borst weggenomen werd. En het eerste dat ze zei, als ik mijn BH uitdeed, was, wat ben je met die ander van plan?
Ah.
Dus waar de aandacht altijd naar mijn linkerborst ging, keek zij vooral naar mijn rechter, omdat zij bekeek van, wacht, ik ga ooit dat misschien moeten namaken... En ze zei, ja, sindsdien weet ik, dus ik heb een hangende borst.
Ze wil die optrekken.
Ja, maar we kunnen die ook liften. En ik dacht, toen moet ik nu rondkijken, is hier nu een verborgen camera of zo? Want dit is nu zo, iedereen behandelt mij zo heel gevoelsmatig.
Ja,
en dit is zo'n zakelijkheid die mij echt ook wel weer geholpen heeft om daar zelf ook...
te nemen.
Zakelijk naar te kijken, oké, hoe gaan we dat hier nu aanpakken? Ja. En dat hielp mij ook om, oké, jij mag dat stuk van de behandeling echt wel doen.
Ik vertrouw jou.
Ik vertrouw jou.
Ja. Toen je wakker wordt na de operatie van de reconstructie, wat dacht je toen?
Ja, dan begin je zo jezelf wat te voelen van, wat voel ik en wat is er weg? En als dan de plastisch chirurg langskwam, dan zei ik tegen haar van... Ik heb de indruk dat je wel heel veel hebt weggenomen van mijn buik. Dat is weer zo'n voorbeeld van hoe ze zich plastisch kan uitdrukken. Ik denk dat ze letterlijk gezegd heeft... Ja, ik heb zelfs meer dan de helft moeten weggooien, anders zou je een veel te grote borst hebben gehad. Het zijn zo van die uitspraken die ook wel helpen om er de zakelijkheid in te brengen.
Ja. Hoe ging dat met je partner, met Geert? Heb je dat besproken of was dat echt jouw beslissing?
Ja, dat is mijn beslissing, maar ik weet ook wel dat hij dat ook wel een goed idee vond.
Mm-hmm.
Er is zelfs ook een periode geweest van dat het misschien te overwegen was om preventief de andere weg te nemen.
Uh-huh.
En daar hebben we dan wel samen wel over gepraat. En daar waren we het dan over eens van, ja, als dat nodig blijkt, dan doen we dat. Maar dat is niet nodig gebleken, dus.
Nee. Wat is jouw lastigste periode geweest?
Ja, die periode nadat alles gedaan was.
Ja.
Dus ik ben eerst geopereerd, dan chemo en dan bestralingen gekregen. En na die bestralingen voelde ik mij fysiek oké. Maar dan is het mentaal zo heel lastig geweest. Maar dan kwam het verhaal van het werk dat het zo lastig maakte. Want daarvoor, de behandeling zelf, dat was zo op zich deugddoend om voorspellingen ook te krijgen. En dan te weten, ja, je weet natuurlijk niet hoe het echt voor u gaat zijn, maar die voorspellingen die kwamen eigenlijk wel nogal goed uit. Dus eigenlijk wist ik wel wat aan mij te wachten stond. En dan kon ik mij daarmee verzoenen. En daar,
ja.
Ja. Dus eigenlijk is dat de lastigste periode geweest nadien. Dus.
Ja, dat heb ik eigenlijk al van iedereen gehoord die hier zat. Dat de periode nadien, dat de meest lastige en ambetante periode is. Ja. En heb je, want dat hoor je ook wel vaker van, ja, in die tijd heb ik mijn echte vrienden leren kennen. Was dat bij je ook zo? Het team Hoelen dat klaar stond en die er nu ook nog altijd zijn? Of dat je door had van, ja, er zijn echt wel mensen op de wereld die mij echt graag zien.
Ja, ik ben een gelukskind, sowieso. Ik heb mij altijd graag gezien gevoeld, maar in die periode heel erg. Dat is, ik zou het bijna mensen toewensen van dat zo te voelen. Dat is zo in een periode dat je zo heel veel met jezelf bezig bent en heel veel mensen zijn ook met u bezig. Ja, dat geeft je vleugels, hè.
Je wordt gedragen.
Je wordt gedragen, ja.
Ja. Waar dat je dan ook eeuwig dankbaar voor bent.
Absoluut.
Als je niet rustig in een hoekje een boekje aan het lezen bent.
Ja.
Waar dat je toch nog zo van geniet.
Maar van daaruit, vanuit dat hoekje, kan ik ook heel dankbaar zijn.
Ja, absoluut. Zeg, zijn er nog plannen die je maakt voor de toekomst? Dat je ook heeft veranderd? Dat je zegt van, oh, ik zou graag met Geert nog dit of dat doen. Of we gaan dit anders aanpakken. Is er iets veranderd? Of ben je nog steeds dezelfde Goele?
Ja, ik ben meer thuis. Dus dat verandert een mens ook al wel. Zo dat in een hoekje willen wegkruipen af en toe, dat uit zich nu in, als we met vakantie gaan, dan is dat vaak op een plek waar ik dan met de fiets naartoe ga en hij dan samen met een vriendin en haar kinderen, haar pleegkinderen, waar dat wij Peter en Meter van zijn ook, die komen dan achterna en dan ben ik zo een aantal dagen alleen onderweg. Dat is heerlijk.
Ja.
Zo, alleen met de fiets een duidelijk doel hebben. Niet te lang alleen, ook niet.
Ja.
En zo, ik met mijn fiets en ik die kan genieten van landschappen. En,
ja,
dat was het grappige ook. Ik heb dus zo'n, ik noem dat de Hup Hup Goele Club. mensen die dus van op afstand mij ondersteund hebben. Dat viel dan wat weg na die behandeling. Want er was eigenlijk niet zoveel niet meer te melden. En ik ben dan in die zomer beginnen fietsen. Dat bleken dan de dagen te zijn van de overstromingen in. Maar ik reed in de andere richting en ik heb daar niks van gemerkt. Totdat ik dan in mijn hotelkamertje zat en merkte van oei, dat is er ondertussen gaande. En om de anderen ook gerust te stellen van ik stel het allemaal heel goed, stuurde ik af en toe een foto of... Ik merkte dat ik op de fiets aan het fluiten was. En ik heb zo een filmpje gemaakt van hoe ik fluitend op die fiets aan het rijden was. Ik dacht, ja, er is geen duidelijker beeld om de anderen gerust te stellen dan een fluitende Goele. En als ik dan aangekomen ben aan het huisje, dan heb ik een foto, een selfie gemaakt. Ik voor dat huisje in Frankrijk. En dat heb ik naar mijn oncologe gestuurd met de mededeling. Ik verklaar mezelf genezen. Ja, dat was voor mij zelf de afronding.
Ja.
Hoewel dat er dan nog van alles moest gebeuren en zo. Hè, maar
in je hoofd,
maar in mijn hoofd,
en fysiek voelde je van,
ja,
ik sta
echt
hier.
Een clip genomen, ja.
Ja. Dan wens ik je nog heel veel fietstochtjes toe.
Ah, geweldig, ja.
Dank je wel, Goele.
Ja, dank je.
De hup-hup goele club, dat ik dat nu zelf niet bedacht heb, is typisch goele. Als ik het verhaal gehoord heb, was ik eigenlijk van mijn sokken geblazen. Je kent je patiënt wel en je denkt als arts dat je wel kan inschatten hoe het bij hen loopt. Maar niets is minder waar. Wat ik wel heel krachtig vind bij haar, is de manier waarop ze naar haar eigen verhaal kan terugblikken. Het is er ook meester in om naar de emoties van anderen te gaan kijken. Een stukje zin zoals ernaast staan is moeilijker, vind ik ook wel herkenbaar voor een stuk, maar erg, erg sterk. Ik heb van haar inderdaad een fotootje gekregen. Augustus 21, als ik me goed herinner. Ze was fietsend als een gelukskind in Normandië toegekomen en had dan zelf bepaald dat dat de dag van haar genezing was. Vond ik erg krachtig. Ik was ook intens blij dat het haar gelukt was. Ik vind dit een... Het past voor mij bij het idee dat ik over goelen heb. En ik ben opnieuw erg blij dat dit op een manier uitgezonden wordt.
Deze podcast kwam tot stand met de steun van Pfizer, Lilly en Roche en ook fondsen vanuit de activiteiten van het Onco-team Lier en het Heilig Hart Ziekenhuis zelf. Wij danken ook de patiënten en hun families voor hun medewerking.